De kinderen, ja, bij de berekening.
Dat was.
Ja. Dat is het verschil inderdaad nu dat wij verplicht zijn vanaf 1 augustus 2020 om niet 10 uur, maar 16 uur VVE aan te bieden. En wij hebben ervoor gekozen om dat vanaf 1 april al in te laten gaan.
Bon.
Oké, en de laatste, dat is ja, de financiën. Dat is inderdaad wel redelijk omslachtig. Wat er veranderd is, dat wij in feite een verhoging van 199% extra rijksmiddelen krijgen vanaf 2019. Die staan voor 6 jaar staan die vast. Ja goed, 199% extra betekent voor de gemeente Zijden eindelijk de bedragen die we net die ook noemden. Dus, en daar zit wel nog een opbouw in, volgens mij van 2019 naar 2020. Maar vandaar dus die verhoging. Heeft te maken met CBS-gegevens, met een andere systematiek die ze daarin gebruiken. En onze eigen gemeentelijke middelen, die zijn 80.000, die blijven ook gelijk.
Uw vragen.
John Buzing, Progressief Stijn. Ja, een hele hoop vragen zijn al inderdaad gesteld. Ik ben wel ontzettend blij dat die zaak verruimd wordt. Maar goed, dat is een algemeen idee van mij. Stijn kiest voor de starttijd van 2 jaar. Je zou tot 2,5 kunnen gaan. Dus dat betekent dat we dus in de voorschoolse periode een overbrugging hebben van 2 jaar. Dat lijkt me bijna een start van de basisschool zoals het Rijk die in de komende jaren gaat voorzien. Dus het is eigenlijk een voorloper van datgene wat gaat gebeuren. Dus daar ben ik ook erg blij mee. We komen dan ook heel dicht in de buurt van het aantal uren wat op dit moment de onderbouw van de basisschool al maakt. Dus geweldig. Ook het idee van de gemengde groepen. Mijn vragen natuurlijk, hè, want daar zitten voorbeelden zitten op te wachten. Hoe zat het nu met die bezetting? Maar dat is al gevraagd. Wordt die ook hoger? En hoe is die per kern verdeeld? Want dat heb ik of gemist of niet gezien. De kosten voor de ouders, blijven die navenant hetzelfde of worden die toch wat verhoogd? Of zijn die ergens afhankelijk van? Of worden ze straks door de Belastingsdienst op de hielen gezeten of zo? Dus eigenlijk veel vragen heb ik niet meer, maar wel een paar kleine aanvullingen.
Reze Konjo van Stijns Belang. Ik heb een vraagje. Ik weet niet of er wachtlijsten überhaupt zijn, maar stel er zijn wachtlijsten. Wie gaat er dan voor? De kinderen wat een VVE-indicatie hebben? Of is dat van, ik word aangemeld en diegene wat bovenaan de lijst staat, die mag voorgaan? Want ik kan me voorstellen dat de VVE-kinderen wat geïndexeerd zijn, die wat eigenlijk toch wel voorrang zullen moeten krijgen, denk ik, omdat die een achterstand hebben.
Zullen we deze vraag eerst beantwoorden en dan oversteken?
De eerste vraag ging over de bezetting per kern, toch? Ja, we hebben niet precies een beeld de bezetting. Wat ik wel weet is dat we wat betreft die bezettingen over het algemeen hoog zitten. Dan kom ik eigenlijk gewoon meteen het bruggetje naar wat dan als er wachtlijsten zijn. We hebben gelukkig niet, maar wel een enkele keer wel een wachtlijst gehad. En dan is het wel de bedoeling dat die VVE-kinderen voorrang krijgen. Maar goed, het is natuurlijk wel per situatie verschillend. Dus dat wordt wel heel erg goed bekeken door het gesprek aan te gaan met ouders, maar ook met de kindpartners. Dus uiteraard willen we wel zo snel mogelijk dat die kinderen vanaf 2 jaar, want dat vinden wij ook heel erg belangrijk, dat extra aanbod krijgen. Moet ik even kijken. De kosten. Sorry. Ja, de vraag van de kosten was inderdaad, of moet ik even... Nee, die blijft. Sorry?
De eigen bijdrage,
ja. Die blijft hetzelfde. En volgens mij refereerde u ook een beetje naar de landelijke, het landelijke gedoe daaromtrent. Het is zo, en dat is op zich wel noemenswaardig, is dat wij gebruiken die oudertabel. En er zitten wel een aantal gradaties in. En doordat je die hanteert, worden de inkomens, zeg maar, de tabellen die worden verruimd, waardoor je ook dergelijke zaken die nu in de landen spelen, die kun je daarmee heel makkelijker ondervangen, waardoor dat niet zo snel gebeurt. Maar die oude bijdrage die blijft hetzelfde. We hebben ook ten opzichte van de vorige verordening in ieder geval geprobeerd om de financiële drempels voor zover die er zijn, zo laag mogelijk dan niet helemaal weg te nemen. Omdat het, ja, het moet niet afhangen van financiën.
Een korte toevoeging op het verhaal rondom de vraag met betrekking tot de wachtlijsten. Wij zitten periodiek samen met de kindpartners. En er worden dit soort dingen wel constant besproken. Dus we zitten er wel kort bovenop als het gaat om, hebben alle kinderen een plek, hoe gaat dat, et cetera. Vooral omdat we nu inderdaad van 10 naar 16 uur gaan, hebben we wel echt, zitten we er kort bovenop om op te letten of we niet kinderen opeens buiten de boot gaan vallen of er problemen optreden, et cetera. Er zit wel inderdaad een kern in die wij oppakken.
Nog aanvullende vragen?
Ja, dank je wel, voorzitter. Frank Dassen, VVD. Eén vraag. Hoe verhoudt zich deze subsidieregeling in de concurrentiepositie van gastouders?
Nou, in die zin heeft het een niks te maken met het ander. Hè? Ik bedoel, we hebben, nou, ik ga hem uitleggen. een VVE-aanbod kan niet bij een gastouder worden afgenomen. Omdat hij gewoon een aantal kwaliteitseisen moet voldoen waar een gastouder niet aan kan of zeker niet aan wil voldoen. Wel is er nu tegenwoordig, ja, moeten gastouders worden ingeschreven in het register, dus dat is wel gebeurd. In het ideale scenario, maar dat is een ideaal scenario, dat is niet een steen, dat is volgens mij nergens, zou je wel contact moeten hebben met allemaal die gastouders, omdat het zou kunnen zijn dat er één of twee kinderen, want meer zult er zeker niet zijn, met een VVE-indicatie wellicht een gastouder bezoeken. En dan wil je wel die doorgaande lijn, in ieder geval een warme overdracht creëren van gastouder naar, in dit geval dan het basisonderwijs. Maar goed, eerlijkheid gebied te zeggen dat wij dat in Stijn en volgens mij ook nergens op dit moment hebben. Ik durf ook met aangrenzende zekerheid te zeggen dat in Stijn geen VVE-geïndiceerde kinderen naar een gastouder gaan.
Dat is duidelijk, alleen dan wil ik hem omdraaien. Nu kunnen niet-geïndexeerden gebruik maken van deze regeling, die normaliter in de markt richting een gastouder kunnen gaan. Dus en dan denk ik, raak je wel concurrentiepositie.
Nee, ik kan de vraag niet helemaal. Wil je nog één keer? Ja.
Kijk, nu kunnen mensen die zeg maar niet geïndexeerd zijn, hè, niet gebruik maken van de subsidieregeling. Dat is nu wel opgenomen. Hè. Je hoeft geen indexering te hebben. Die mensen die kunnen dus, normaliter gingen die naar richting een gasouder. En nu kunnen ze gebruik maken van de subsidieregeling, waardoor ze dus wegblijven bij de gasouder.
Ja, dat klopt. Volgens mij is het alleen niet zo. Ja, goed, de concurrentiepositie, je brengt je kind naar een gasouder, is vanuit een andere mindset heel vaak dan dat je je kind brengt naar een voorschoolse voorziening. Ja, voorschoolse voorzieningen worden ook niet zoals vroeger gezien als opvang, wordt ook gezien, en dan ja, refereer ik even aan meneer Bussing, ook veel meer als een voorloper op de basisschool. Het is niet voor niks dat er ook heel veel grote schoolbesturen pleiten om vooral ook die voorschool bij het basisonderwijs te voegen. Dus ik denk dat in die zin meevallen met een gastouder, die is er veel meer voor opvang van kinderen. En een voorschoolse voorziening is er veel meer vanuit de educatieve kant. Ik denk dat ik hem zo het beste kan uitleggen.
Dank u wel. Ja, dit waren voldoende vragen. Ja, dan kunnen we overstappen. Dank ik iedereen voor zijn bijdrage naar het koers, naar de archiefverordening. Vragen over de archiefverordening. Wie? Ja.
Ja, voorzitter. Ik heb begrepen dat het archief in de portefeuille zit van onze burgemeester. Ik heb een vraag over de gemeentearchivaris. Ik begreep dat de gemeentearchivaris zowel werkt voor Sittard, Geleen, Beek als Stijn. En ik zou eens graag willen weten wat dan de verdeling in workload is ten opzichte van onze gemeente. Dan had ik graag weten hoe dat nou gaat met de afdracht van archieven. Wie hier in huis daar nou verantwoordelijk is naar een samenwerking met de gemeentearchivaris van Sittard Geleen. Over de archieven van de gemeenteorganen. Ik zou eens graag willen weten welke niet naar de archiefbewaarplaats worden gebracht. Dat staat ook in de verordening, dus ik denk ja. Ik had het ook even graag geweten, want zo heb ik ook bijvoorbeeld uit het liquidatieplan van de IMD gelezen, dat het betreffende archief een verantwoording is van de gemeente Stijn. En ik vraag me dan ook af, waar zijn die archieven gebleven? Zijn die hier in huis gebleven of zijn die ook afgestoten naar het archief van de domeinen? Dan nog even een vraagje over het jaarverslag. Dat heb ik onlangs gelezen, maar het was jaarverslag over 2018. En mijn vraag is, ja, het is natuurlijk alweer 2020 en in 2018 stond ook wat knelpunt. Ik ga er nou niet inhoudelijk op in. Wanneer we het jaarverslag over 2019 mogen verwachten? Dat waren mijn vragen.
Zullen we deze vraag eerst beantwoorden?
Oké, kijken naar de workload van de gemeenteactivaris. We hebben in 2006 hebben wij een contract afgesloten met de gemeente Sittard Geleen. Waarbij we ook gebruik zijn gemaakt van de archiefbewaarplaats. Dat was noodzakelijk omdat we geen archiefbewaarplaats meer hadden in ons huidige gemeentehuis en wel in het oude gemeentehuis. In het contract is eigenlijk, zijn 10 uur opgenomen op jaarbasis. En dan zul je zeggen, 10 uur is niet veel, maar we houden geen stempelklokje bij. Maar tot nu toe is dat voldoende geweest voor de ondersteuning tot nu toe. Wie is verantwoordelijk voor de archieven? Uiteindelijk is dat het college. De verzorging van het archief gebeurt in het cluster DIF met een team informatiemanagement en facilitair. En wij maken daar ook regelmatig gebruik van de diensten van de archiefinspecteur om ons daarbij te ondersteunen. Welke gaan niet naar de archiefbewaarplaats? Uiteindelijk zijn dat alle archieven die niet blijvend bewaard moeten worden, maar dus vernietigbaar zijn. Die vernietigen wij op basis van de regels op de jaren dat het daarvoor nodig is. Elk archief wat ouder is als 20 jaar wordt automatisch openbaar, tenzij wij daar uitzondering op bepalen. En die gaan over naar de archiefbewaarplaats in Sittard Geleen en zijn dan ook voor elke burger vrij opvraagbaar daar. Wat wij wel gedaan hebben is dat wij af en toe een blok vervroegd overbrengen. En dat heeft meer met de capaciteit binnen ons gemeentehuis te maken. Maar die vervroegde blokken zijn ook niet eerder inzichtelijk dan dat de wettelijke termijn van 20 jaar is verspreken. Jaarverslag 2019 zijn wij zelf ook op het achteraan het gaan wanneer we dat mogen verwachten. Heb ik nu nog geen zicht op, maar ik verwacht in medio dit jaar dat we het jaarverslag van 2019 gaan ontvangen.
Uw vraag.
Frank Janssen, CDA. In de nieuwe verordening staat ook dat AVG van toepassing is. En dat was mijn vraag of die misschien ook met terugwerkende kracht ingaat. Dus ook de stukken die onder de oude verordening zijn opgeslagen of de AVG daar ook van toepassing is.
Als je kijkt naar de archiefverordening, die is gebaseerd op de modelverordening 2020. Maar de AVG is natuurlijk al langer in werking. De AVG heeft er ook voor gezorgd dat er in 2017 een nieuwe selectielijst is uitgebracht, waar ook de archiefverordening is verwerkt. En vanaf 2017 geldt dus de selectielijst van 2017 en daarmee dus ook de AVG op die stukken.
Uw vragen? Geen vragen? CMB nog vragen? Alle vragen zijn beantwoord. Helder ronde. Dat betekent dat we dit agendapunt kunnen afsluiten en overgaan naar het koersdocument Participatie en Omgevingswet. Ja, Bram Lemmens moet naar beneden komen, want niet klinkers. Hè? Lemmens, hè? Bram Lemmens, ja. Ik begin bij u.
Sorry.
Dankjewel. John Buzing, Progressief Stijn. Ik heb met belangstelling het hele document gelezen, voorzitter. U bent natuurlijk op zoek naar mijn vragen daaromtrent. Ja, er zijn natuurlijk heel wat vragen die je erover zou kunnen stellen. Ik vind het op zich een heel helder en duidelijk document. Het roept wel wat op. Wat bij mij een vraag in eerste instantie opriep, is de rol zuiverheid. Daar had ik graag wat meer toelichting op. De rol zuiverheid, dat betekent de rol van degene die participeert, van het college, van de raad enzovoort. En hoe ligt dat dan vast? Een tweede opmerking van mij, in ieder geval een vraag. We hebben het over het DOP. Het dorpsontwikkelingsproces. We praten dus over een proces. We hebben het over een dorpsgewijze aanpak. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen in die processen. Maar ik vraag me af of het nu wel helder is of het DOP nu een comité is van mensen of is het nou een proces. Ik merk in mijn dagelijkse dingen die ik doe dat men praat over het DOP, Elsloor, DOP Eurmond, DOP dit. Maar het gaat over een proces. Dus daar lopen voor mij wat zaken door elkaar. Dat heeft weer te maken met die rolzuiverheid. Want het is wel van belang dat iedereen precies weet waar hij aan toe is en welke plek hij kan innemen en hoe ver hij of zij daar een mandaat in zou kunnen hebben. Dankjewel.
Demant SB. Een korte vraag. De raadsreflectiegroep die zou een tweejaarlijks overleg hebben. In mijn ogen is dat een lange periode. Wat is de afweging om dit tweejaarlijks te doen en waarom niet jaarlijks?
Zullen we deze vraag eerst beantwoorden?
Ja, dat was ons voorstel. Hè? Maar goed. De eerste vraag van de heer Buzing over de rol zuiverheid en hoe ligt dat vast? Hè? Om te beginnen is het een kader met spelregels om alles voor de rest uit te werken. Hè? Want u ziet ook op de laatste pagina staat een tabel. En daar ziet u hoe dat al die zes Stijnse standpunten worden uitgewerkt. Dus hoe het precies wordt uitgewerkt, daar gaan we mee aan de slag. Maar wij wilden wel als eerste bij de raad komen, zodat de raad kan zeggen van oké, dit zijn de spelregels en ga het verder uitwerken. Een voorbeeld van rolzuiverheid, hè, dat geldt eigenlijk voor iedereen die hier zit. Staat ook in de stukken, een ambtenaar kan tijdens een informatieavond geen toezeggingen doen. Het is niet handig. Maar dat moet ik heel genuanceerd zeggen. Als een raadslid op een inspraakavond de boventoon voert, als daarna nog over datzelfde onderwerp een besluit moet worden genomen. Want dat staat ook in het stuk. Hè, draagvlak is één van de aspecten die moeten leiden tot een belangenafweging. En iedereen moet dan bij zichzelf te raden gaan van is het handig als ik hier nu al een heel sterk standpunt inneem. Als het een open avond is, hè. Als het gaat om iets wat een gegeven feit is, hè, een weg moet worden verbreed en mensen vinden dat niet fijn omdat ze bang zijn voor overlast van werkzaamheden, ja, dan heb je wel een bepaald standpunt. Dan zou een portefeuillehouder weer kunnen zeggen van nou goed, dit is het besluit en we kunnen samen met u vanavond gaan bepalen hoe we de pijn zoveel mogelijk kunnen gaan verzachten. Dus die rolzuiverheid die geldt voor raadsleden, die geldt voor collegeleden, ook voor ambtenaren, ook voor initiatiefnemers. En daar verwachten wij ook van en daar verwacht de Omgevingswet ook van, dat als je een initiatief hebt, dat je dan niet zorgt voor draagvlak, maar dat je participatie toepast. Hè? Want participatie en draagvlak is niet exact hetzelfde. Dus er zijn tal van voorbeelden, maar als u op de laatste bladzijde van het koersdocument kijkt, dan ziet u bij het kopje rolzuiverheid hoe dat we dat verder willen gaan uitwerken. Dan een vraag met de DOP. Hè? Is dat een proces of een comité van mensen? We hebben hier op 12 december ook al een discussie over gehad. Hè? En toen was het met name de heer Peters die zei van ja, ik zie die relatie met een DOP niet. In principe is die er ook niet. De Omgevingswet zegt, je moet participatie voor alle instrumenten die er zijn, omgevingsvisie, plan en vergunning, moet je toepassen en moet je verder gaan uitwerken. Je moet nadenken over dat proces. Ook initiatiefnemers moeten daar ook over nadenken. Nu is het natuurlijk wel zo dat wij in deze gemeente de DOP hebben. En de ervaringen die wij daarmee hebben opgedaan, die kunnen we ook gaan verwerken. En dat is met name die gebiedsgerichte aanpak. Dat is punt 5. Daar wordt het wijkactieplan Nieuw-Dorp genoemd. Maar ja, in principe zijn een aantal DOP-initiatieven. Daar kunnen we ook gewoon uitputten, want dat zijn gewoon al eenmaal processen en voorbeelden die we hier hebben. Ik ben het met u eens dat de ene DOP de andere niet is. Ik denk wel dat dat een andere discussie is, maar soms dan is het een buurtcomité en soms is het bijna een georganiseerde mini-gemeente. Hè? Dus, maar ja, ik denk niet dat strikt genomen staat dat los van dit stuk.
Nee, oké. Maar vandaar even mijn vraag van rolzuiverheid.
Daar zou je dus ook een voorbeeld aan kunnen koppelen, inderdaad, ja. Ja. Dan de raadsreflectiegroep, hè. We hebben er expres voor gekozen om dat als tweede beslispunt in het raadsvoorstel op te nemen.